Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, reeds in enkele uitzendingen hebben we berichten laten horen over archeologische vondsten in betrekking met de christelijke geschiedenis. In een van de laatste artikels van het jaar 2024 verscheen op de katholieke website Aletea een terugblik over dit voorbije jaar. En de titel luidt 2024, een jaar van archeologische ontdekkingen in het Heilig Land. En zo lezen we. In Israël en Palestina, in een geografisch gebied zo groot als Bretagne, dus bijna zo groot als ons land, worden elk jaar 400 archeologische opgravingen uitgevoerd. Het Heilig Land is inderdaad het kruispunt van de menselijke geschiedenis, dicht bij Mesopotamië en de smeltkroes van de drie monotheïstische godsdiensten. Een belangrijke gebeurtenis in 2024 was de opening op 19 oktober van een campus in Jeruzalem, volledig gewijd aan de archeologie, met een tentoonstelling van oude mozaïeken, laboratoria en een bibliotheek met 60.000 gespecialiseerde werken. Een primeur. Deze campus wordt beheerd door de Israel Antiquities Authority, een zeer belangrijke overheidsinstelling. Wat hebben nu deze opgravingen in 2024 onthuld over dit land en zijn geschiedenis? Zo hebben archeologen in Rahat in het noorden van de Negev-woestijn en een 100 kilometer ten zuiden van Jeruzalem muurschilderingen van een schip uit de Byzantijnse periode opgegraven. Het zijn oude tekeningen met sporen van pelgrimsroutes uit de 6e eeuw. In die tijd, na het ontschepen in de haven van Gaza aan de Middellandse Zee, liepen de pelgrims door de woestijn voordat ze Bethlehem, Galilea en Jeruzalem bereikten. In Jeruzalem, in de basiliek van het Heilig Graf, zijn trouwens soortgelijke maritieme gravures te zien. In dezelfde maand groeven archeologen ten zuiden van de esplanade der moskeeën op de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem een getuige op van een ander tijdperk, namelijk een gouden ring van een kind uit de Hellenistische of Griekse periode. Het is zo, 2300 jaar geleden stond Judea onder de heerschappij van twee koninklijke dynastieën die afstamden van de generaals van Alexander de Grote. Het is ook de periode van de Maccabeënopstand tegen het opdringen van een Griekse manier van leven. Over deze opstand is sprake in de Bijbel. En deze ring, die in mei 2024 werd gevonden, laat deze Hellenisering zien. En we gaan verder. Afgelopen juni waren archeologen aan het graven in de buurt van de luchthaven Ben Gurion, gelegen in de gemeente Lot tussen Tel Aviv en Jeruzalem. En daar ontdekte men zilveren en bronzen munten. En deze vondst helpt dan de historici bij het dateren van de ruïnes van de gebouwen. Deze gevonden munten komen uit de 4e eeuw na Christus en staan zeker in betrekking met een weinig bekende gebeurtenis. Namelijk de volgende. Tijdens het bewind van keizer Constantius Gallus, een neef van keizer Constantijn, brak er rond 352 een Joodse opstand uit, die hardhandig werd neergeslagen. Deze opgegraven munten werden mogelijk verborgen in de funderingen van deze gebouwen, opdat ze niet in handen zouden terechtkomen van de keizerlijke troepen. Dus het is een zekere bevestiging van deze gebeurtenis. En we blijven in die periode van de 4e eeuw, waarin in Jeruzalem de eerste basilieken werden gebouwd, zoals de Heilige Grafkerk op de plaats van het graf van Christus. U weet wel, onder toezicht van keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn. En daar zijn de archeologen volop actief bezig. En zo verscheen op 7 november 2024 een publicatie van de afdeling Oudheidwetenschappen van de Universiteit La Sapienza in Rome met voorlopige conclusies over de ontdekkingen onder de vloer van deze zo belangrijke grafkerk. En men ziet er aanzienlijke niveauverschillen. Het rapport spreekt van een rotsachtige locatie met inderdaad een voormalige steengroeve. En men ziet ook bewijzen van een landbouwgebied, zoals blijkt uit de overblijfselen van droge stenen muren en sporen van olijf- en vijgenteelt. En zo weten we uit de geschiedenis dat in 129-130 na Christus keizer Hadrianus, een groot tegenstander van het christendom, besloot een nieuwe stad te bouwen op de ruïnes van Jeruzalem, dat na het beleg van 70 na Christus was verwoest. En het is geweten dat de plek waar de kruisigingen plaatsvonden een steengroeve was. En zo werden de lichamen, zoals van Jezus, in een uitgehakte ruimte gelegd. Maar in de 2e eeuw liet keizer Hadrianus dus de groeve dichtgooien en daarbovenop een tempel bouwen die gewijd was aan de godin Venus. Dit betekende dat enerzijds de pelgrims het graf niet meer konden vereren, maar dat anderzijds onbedoeld het graf werd beschermd. Trouwens, een gelijkaardig verhaal geldt ook voor de geboorteplaats van Jezus in Bethlehem. En het is dan in die 4e eeuw, onder toezicht van keizerin Helena, dat de grafkamer werd teruggevonden en opengelegd om erboven een eerste kerk te bouwen. En dit was een klein cirkelvormig heiligdom met een voorportaal, 3 treden om het te bereiken en met 12 zuilen die het omringden. Later op het einde van deze 4e eeuw kwam er dan een koepel over het geheel. En het zijn deze recente ontdekkingen met overblijfselen van marmer, munten en Romeinse leidingen die dus de bestaande beschreven bronnen bevestigen. Tussen haakjes, de huidige grafkerk is deze uit de 12e eeuw, gebouwd tijdens de periode van de kruistochten. We gaan even poseren met een lied en we gaan luisteren naar Stef Bos met het lied Lied van de Prediker. Alles is lucht. Er is een tijd van verliezen, waarbij er een leegte zinloosheid en haat de wereld kunnen overschaduwen. Maar er is ook de tijd van het licht, van de liefde en ruimte voor een tijd van verlangen en vertrouwen.
Wereld gezien in het licht van de liefde en in de schaduw van de haat.
Er zijn altijd twee kanten, ware woorden zijn niet mooi en mooie woorden zijn niet waar.
En alles beweegt zolang als het leeft, zoals een rivier die stroomt naar de zee.
Wij zijn een deel van een groter geheel. Wij vallen als bladeren en de wind neemt ons mee.
Het is een tijd van verliezen, tijd van vertrouwen, tijd van verlangen. Het is een tijd van vergeten, tijd van vergeven, tijd voor alles. En alles is lucht. Kijk naar de zon en klim langs de stralen naar de hemel omhoog.
Hou je niet vast en laat alles los wat spookt in je hoofd.
Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd, zoals de zon in de verte aan het eind van de dag.
Alles verandert, beweegt in een cirkel, keert terug naar de bron en wordt wat het was.
Het is een tijd van verliezen, tijd van vertrouwen, tijd van verlangen. Tijd van vergeten, tijd van vergeven, het is een tijd voor alles. En alles is lucht, alles is leeg, alles is zinloos, alles is leven, alles heeft waarde, alles is iets, alles is alles. Tijd van vertrouwen, tijd van verlangen, tijd van vergeten, tijd van vergeven, tijd voor
Voor een volgend archeologisch nieuws moeten we naar de regio van Caesarea aan de kust van de Middellandse Zee. De havenstad Caesarea bestond reeds sinds de 4e eeuw voor Christus, maar onder een andere benaming en ook niet zo belangrijk. Het werd dan door Herodes de Grote uitgebreid tot een grote metropolis met een kolossale haven, die van Caesarea de maritieme handelsoase van zijn tijd maakte. Er kwamen ook marktplaatsen, tempels, een Romeins theater, een hippodroom enzovoort. Maar ook bouwde Herodes en Caesarea aan de kust een paleis, waar hij zomers verbleef omdat het in de hoofdstad Jeruzalem te heet was. En toen Judea in het jaar 6 na Christus een Romeinse provincie werd, kozen de Romeinse ambtenaren het paleis van Herodes als hun verblijfplaats of hoofdkwartier of praetorium genaamd. Maar hoe zit het nu met de archeologische werken? In deze regio van Caesarea werd reeds in de jaren 50 van de vorige eeuw opgravingen gedaan, waar men dus de restanten vond van het Romeinse theater, de hippodroom, het paleis enzovoort. Maar de archeologen lieten verrassend weten in november 2024 dat men in Caesarea met de grote kans de gevangenis heeft gevonden waarin de heilige Paulus gevangen zat. Daarvoor moeten we eerst even de Handelingen der Apostelen consulteren. En we weten dat de apostel Paulus van 58 tot 60 vastgehouden werd in Caesarea. De procureur nam maar geen beslissing over zijn proces. In feite was Paulus als Romeins burger uit handen van de Joden ontsnapt, die hem ter dood wilden brengen. Maar anderzijds kwam hij in de handen terecht van Antonius Felix, toen gouverneur van Judea, met de bedoeling een eerlijker proces te krijgen. En zo lezen we in deze Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 23, vers 35. Felix liet hem opsluiten in het praetorium van Herodes. Uiteindelijk deed Felix nooit een uitspraak over de zaak van Paulus. En pas 2 jaar later, onder diens opvolger Porcius Festus, werd Paulus uit gevangenschap vrijgelaten, waarna hij dan beroep deed op Caesar om in Rome berecht te worden, zoals zijn status als Romeins staatsburger toestond. Dus vanuit Caesarea werd Paulus dan ook verscheept naar Rome. Maar we keren nu terug naar de dag van vandaag. Zo werden ook in de noordelijke vleugel van het paleis onder de vloer een hal met verwarmingssysteem blootgelegd en alzo vermoedt men ook waar de cel zich bevond waar Paulus gevangen zat. En men vond een stevige plaats, met op de muren talrijke graffiti gekrabbeld, die de naam van Paulus aanroepen, en duidelijk maken hoe latere bezoekers pelgrims het steeds hebben beschouwd als de gevangenis van Paulus. Uiteraard, volledig zeker is men nooit, maar de kans is wel zeer groot. Alleszins is het zeker dat Paulus in dit grote paleis 2 jaar verbleef en in deze cel die door christenen uit Caesarea ter herinnering werd gehouden door deze inscripties. En we gaan terug luisteren naar een lied. En het is de katholieke website Aletheia die naar boven komt met zangeres Katie Nicole, met het nummer When I Fall. Het kwam uit in november 2024 en werd al op internet zeer snel 200 miljoen keer beluisterd. En het is de bedoeling van deze christelijke zangeres een boodschap weer te geven. En al zo zei ze ooit, zelfs op de moeilijkste momenten kunnen we troost vinden bij God, want Hij is er altijd om ons op te beuren. En zij zingt, gebaseerd op Psalm 27. Heer, ik kan u nu niet vinden en alles valt uit elkaar. Ik verlies het vertrouwen en val in twijfels. Ik weet dat u hier bent, God. Kom alstublieft en ontmoet me hier. En beste vrienden, u kiest zelf of u de knop van uw radio iets stiller zet of luider. Voor een volgend archeologisch nieuws uit 2024 begeven we ons naar Armenië. Armenië ligt ten oosten van Turkije, ten zuiden ligt Iran, ten oosten Azerbeidzjan en ten noorden Georgië. Duits-Armeense archeologen kondigden op 11 oktober 2024 aan dat ze de overblijfselen van een vroeg christelijke kerk hebben ontdekt in de oude stad Artaxata, vlakbij de Turkse grens. Deze kerk dateert uit de 4e eeuw en getuigt dus van een zeer vroege aanwezigheid van het christendom in Armenië. Deze archeologen van de Nationale Academie van Wetenschappen van Armenië en de Universiteit van Münster zijn daar reeds werkzaam sinds 2018. Artaxata, of Artashat in het Armeens, was de voormalige hoofdstad van het Koninkrijk Armenië, reeds opgericht in 176 voor Christus. En deze archeologen spreken van een spectaculaire ontdekking, omdat het mogelijk is dat het wel eens een van de oudste kerken in het christendom zou kunnen zijn, aldus professor Achim Lichtenberger van de Universiteit van Münster. En hetzelfde bevestigde archeoloog, bijbelgeleerde en historicus van religies Jody Magnus, professor aan de Chapel Hill University in North Carolina, in de Times of Israel, met dezelfde enthousiaste bewoordingen. Het gebouw wordt door de onderzoekers beschreven als een achthoekig gebouw met kruisvormige uitbreidingen en met een diameter van 30 meter, wat overeenkomt met de allereerste kerken waarin de christenen uit de oudheid samenkwamen. De onderzoekers hebben ook marmeren resten gevonden die wijzen op een rijke en luxueuze decoratie. En het onderzoeksteam gaat verder met de opgravingen en hoopt nog meer ontdekkingen te doen, met name over de vraag aan wie deze kerk was toegewijd. Maar ik stel voor even in het kort de christelijke geschiedenis van Armenië door te nemen, want uiteindelijk dat deze kerk zou kunnen behoren tot misschien een van de oudste kerken van het christendom is eigenlijk niet helemaal verrassend, want Armenië was de eerste christelijke staat in de wereld. Nog bijna een eeuw voor de uitroeping van het christendom als staatsgodsdienst in het Romeinse Rijk in 380. De grote doorbraak van het christendom in Armenië was te danken aan de bekering van de heidense koning Tiridates III. Hij was koning van 280 tot 330. Maar ooit was hij een hevige vervolger van de christenen. En daar bestaat het volgende verhaal over, en probeer goed te volgen. Zijn broer, koning Khosrov II, werd vermoord, uit politieke redenen, door een edelman uit het Iraanse Rijk, Anak genaamd. Deze Anak en een deel van zijn familie werden gevangen genomen en geëxecuteerd. Een van de zonen van Anak, Gregorius, kon zich wel in veiligheid stellen in Caesarea en bekeerde er zich tot het christendom. En uiteindelijk werd hij zelfs secretaris van de volgende koning, Tiridates III, dus de broer van de voormalige vermoorde koning. Op een bepaalde dag weigerde Gregorius een bloemenkrans neer te leggen bij een godenbeeld, waarop Tiridates Gregorius in een kerker liet opsluiten. Op een dag ontvluchtten een groep christenmaagden het Romeinse Rijk om aan de geloofsvervolging te ontkomen en zochten hun veiligheid in Armenië. Maar koning Tiridates vond een van hen bijzonder mooi en wou haar als minnares inpalmen. Zij weigerde en alle maagden werden daarop doodgemarteld. God, volgens de overlevering, strafte Tiridates met waanzinnigheid. Maar de zuster van de koning herinnerde zich Gregorius in de kerker en liet hem eruit halen. Met Gods kracht genas Gregorius de koning, die zich daarna bekeerde tot het christendom en zich liet dopen. En alzo besloot koning Tiridates het christendom tot de officiële godsdienst van zijn koninkrijk te maken. Hij smeedde de christelijke identiteit van een land, stichtte een kerk met diakens, priesters en bisschoppen en bouwde de kerken die nodig waren voor de eredienst. Het christendom werd zo al heel vroeg de hoeksteen van Armenië, dat vaak en terecht de wieg van het christendom wordt genoemd. Gregorius zelf werd de eerste patriarch van Armenië, en zo wordt hij vereerd als Gregorius de Verlichter, Armeens patroonheilige en stichter van de Armeens Apostolische Kerk. En om deze reden wordt Armenië beschouwd als het eerste christelijke koninkrijk en is de Armeens-Orthodoxe Kerk een van de oudste christelijke kerken. Vandaag ook naast de Armeense Katholieke Kerk, die dan wel trouw is aan de paus en de kerk van Rome. En zo keren we terug naar de archeologen die in 2024 spraken van een belangrijke ontdekking, namelijk dus de ruïnes en fundamenten van waarschijnlijk een van de oudste christelijke kerken. Dus zeker nieuws om te blijven opvolgen. Nog een klein woordje. Wat wel opmerkelijk is, is dat de vondst niet ver gelegen is van het klooster van Corvirap uit de middeleeuwen. En Corvirap betekent eigenlijk diepe put. En u kan misschien al raden welke put men bedoelt. Het is inderdaad een eeuwenoude bedevaarplaats met de kerker waarin Gregorius 13 jaar lang werd gevangen gehouden. Beste vrienden luisteraars, we gaan weer luisteren naar een lied en deze keer een Armeens loflied met als titel, de titel zelf durf ik niet uit te spreken, maar wel de vertaling. U Heer kent iedereen.
Ես ամեն մեկին դու աղոտնի միշտ լսում ես ես, ոգնում ես ինձ, ինձ տարս անչանք ավելով, ուծ են պոպատում ես ինձ, դու գիտես ինձ, ու մանքուց դու ես ինձ, պահել ու պահպանել, այցելել ամեն օր ու ինձ, սեր ծույց տվել. Tu es o viva interai mi stava tari imas tvatsimve arants kes chkakya kes kite tu imarkanesu Ես ամեն մեկին դու աղոտնի միշտ լսում ես ես, ուգնում ես ինձ, դու դեր գիտես մարդկանց սիրտը չար, դու կնում ես խորուրդ նրանց, նենք ու չար, ու մանքուց դու ես ինձ, պահել ու պահպանել, այցելել ու ինձ, սեր ծույց տվել. Yeah.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden luisteraars, we verlaten Armenië en treden het land Soedan binnen. Het land ligt in het noordoosten van Afrika, met aan de oostkant de Rode Zee, ten noorden ligt Egypte, ten zuiden Ethiopië en Zuid-Soedan en ten westen voornamelijk Tsaad. In het noorden van Soedan, in Wadi Abu Dom, een 400 kilometer ten noorden van de hoofdstad Khartoum, bevinden zich de ruïnes van het Ghazali-klooster. Deze werden reeds voor het eerst blootgelegd in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dit klooster werd gebouwd tussen 680 en 720 en bij aanvang leefden er een 36 monniken onder het gezag van een archimandriet, zo wordt een abt genoemd in de Byzantijnse ritus. Naast hun gebedsleven deden ze handenarbeid met korenmolen, oliepers, weefgetouwen, bewerkten ze leer en verzamelden ze geneeskundige planten enzovoort. Maar tussen 2018 en 2021 legden een Pools-Soedanees team van archeologen van het Centrum voor Mediterrane Archeologie alle ruïnes bloot en, belangrijk, restaureerden ze het. En alzo ontdekten de archeologen nieuwe vaststellingen. Zo gaf een kerk toegang via een paar treden, waar dan het altaar stond, op een met marmer geplaveide vloer. Men ontdekte granieten zuilen, die de vleugels van het middenschip scheiden en de koepel ondersteunden. En op de buitenmuren van de kerk ontdekte men nog talloze graffiti en tekeningen van de pelgrims. Men ontdekte zelfs een slaapzaal met 6 cellen, die elk onderdak boden aan een drietal monniken. Zelfs de kantine kon men terugvinden, waar de monniken zaten rond tafels van 6 op een ronde bank en zelfs bijgebouwen met de keuken, opslagruimten en zelfs een groot aantal latrines. Maar bijzonder is dat deze onderzoekers onlangs een tatoeage ontdekten op het lichaam van een man die leefde tussen 667 en 774 na Christus. Even een woordje over tatoeages. Het gebruik ervan is niet nieuw, reeds duizenden jaren voor Christus was het gekend. Maar de eerste tastbare voorbeelden van Egyptische tatoeages dateren uit het Middenrijk, ongeveer 2000 voor Christus. Bij verschillende getatoeëerde mummies van vrouwen werden markeringen ontdekt, bestaand voornamelijk uit stipjes en streepjes, vaak gegroepeerd in bepaalde patronen en meestal geplaatst op de borst, de buik, de armen of de benen. En het zijn meestal afbeeldingen van goden, zoals de god Bes, beschermster van het huishouden en het gezin. Sommige tatoeages tonen aan dat ze bij een sociale groep behoorden en andere hebben medische of beschermende doeleinden. Tatoeages waren eigenlijk voornamelijk een uiting van de identiteit van de drager met een symbolisch karakter. En inderdaad, bij de man ontdekte men op de rechtervoet een christogram, het symbool van de vroege christenen, getatoeëerd. Dit zijn 2 op elkaar geplaatste letters, chi en ρω of X en P, de beginletters van het woord Christus in het Grieks. En dit dan samen met de letters alfa en omega als verwijzing naar het begin en einde van alle dingen. Een onderzoekster, Carrie Guilbeault, verklaarde in het tijdschrift Life Science: het was een verrassing om plotseling te zien wat eerst op een tatoeage leek, maar na verwerking van de beelden heel duidelijk een echte tatoeage is, waardoor alle aanvankelijke onzekerheden werden weggenomen. U kan trouwens een foto zien op onze website. En het is een radiokoolstofdatering die dus aangeeft dat de persoon tussen 667 en 774 leefde, dus minstens 1300 jaar geleden. En deze persoon was waarschijnlijk tussen de 35 en 50 jaar oud toen hij stierf. En we zijn in Sudan, en ook hier is de kerstening ook vroeg begonnen, en die treedt in de 6e eeuw, met een massale bekering van de Nubiërs, onder het bewind van keizer Justinianus, en zij woonden ten zuiden van Egypte en ten noorden van Sudan. En we weten, in een periode van 5 eeuwen bouwden ze talloze kerken, kathedralen en kloosters, waarbij sommige met ongelooflijke fresco's, waarvan velen door archeologen al zijn blootgelegd, zoals ook aan de oevers van de Nijl. Maar het is dan met de islamisering door de Mamelukkenstrijders, die opkwamen vanaf de 9e eeuw, dat het christendom geleidelijk verdween. Het is wel zo, in de 19e eeuw was er een zekere terugkomst van het christendom via katholieke missionarissen en protestantse predikers. Het is toch wel interessant dat men zo duidelijk de aanwezigheid van christenen in de eerste eeuwen kan aantonen en bewijzen in een regio waar het christendom bijna volledig verdween, zoals trouwens in gans Noord-Afrika. Op deze man uit de 7e eeuw ontdekte men dus op zijn rechtervoet een tatoeage met als afbeelding deze christogram, dus een symbool van de vroege christenen. En we weten uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 11, vers 26, hoe Barnabas en Paulus vertoefden in Antiochië. En zo kan je lezen: een jaar vol namen ze deel aan de bijeenkomsten in die gemeente en gaven onderricht aan een grote menigte. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. En we weten, zij gebruikten dus dergelijke symbolen om te laten zien dat ze tot deze gemeenschap behoorden. Zeer gekend is het symbool van de vis, als verwijzing naar Christus. Ichthus in het Oud-Grieks betekent vis, maar het zijn tevens de beginletters van de woorden Jezus Christus, Zoon van God. En zo was er ook het dergelijke christogram of monogram, dus het symbool met de letters chi en ρω, dus X en P, op elkaar getekend. Denken we aan het symbool van de jeugdbeweging, de chiro. En dan links en rechts vinden we dan de Griekse letters alfa en omega. Dus de vis, het christogram en het alfa en omega teken waren de meest gebruikte symbolen van de christenen. Het kruis als symbool ontstond eigenlijk later. Wel, te beginnen met wat gebeurde volgens de overlevering, namelijk het visioen welke keizer Constantijn had in 312, waarbij een kruis in de hemel verscheen en de tekst: in dit teken zal je overwinnen. En de keizer liet dan een kruis aanbrengen op de schilden van zijn soldaten en won de veldslag. Maar eigenlijk het kruissymbool zelf kwam pas ten volle in gebruik vanaf de 5e, 6e eeuw. Het kruis werd als symbool aanvankelijk wat verwaarloosd vanwege het geweld van dit symbool dat de marteling van Christus opriep. Dus, ik herhaal toch, bijzonder interessant deze ontdekkingen in Soudaan als bewijs hoe het christendom er bloeide in de eerste eeuwen en er daarna praktisch volledig verdween. En we gaan luisteren, wat dacht u, naar Soedanese christenzangers uit de hoofdstad Khartoum met Ana Shufu Yeshua of Ik zag Jezus.
Yeshua huwasika da dunia. Yeshua huwasika da dunia. Yeshua huwasika da dunia. Sikatani mafi
ile Yesu,
sikatani wenu
ile Yesu, sikatani mafi ila Yesu.
Sikatani mafi
ile Yesu,
sikatani wenu
ile Yesu, sikatani mafi ila Yesu.
Yesu huwa nuru ta dunia. Yesu huwa nuru ta dunia. Yesu huwa nuru ta Nurutani mafi
ile Yesu,
nurutani wenu
ile Yesu, nurutani mafi ila Yesu.
Nurutani mafi
ile Yesu,
nurutani wenu
ile Yesu, nurutani mafi ila Yesu.
Yesu huwa babu tanisama. Yesu huwa babu itasama. Yesu huwa babu tanisama. Babutani mafi
ile Yesu,
babutani wenu
ile Yesu, babutani mafi ile Yesu.
Babutani mafi
ile Yesu,
babutani wenu
ile Yesu, babutani mafi ile Yesu.
Demunu munu
sei
minu sei sei Yesu. Sei
minu sei sei Yesu.
Waruni ya jama
minu sei sei Yesu.
Waruni alela
minu sei sei Yesu.
Damunu munu sei
minu sei sei Yesu.
Damunu munu sei
minu sei sei Yesu.
Waruni alela
minu sei sei Yesu.
Waruni ya jama
minu sei sei Yesu.
Geliba geliba ta fatia
Rabbana izu geliba.
Geliba, geliba ta khadiya.
Rabbana izu geliba. Rabbana izu geliba. Rabbana izu
geliba. Geliba ta najasa.
Rabbana izu geliba. Rabbana izu geliba. Rabbana izu
geliba. Geliba ta namima.
Rabbana izu geliba. Rabbana izu geliba. Rabbana izu geliba.
Ana shufu Yeshua. Gizu,
gizu, gizu.
Oja da
jada kuata du suma kura.
Ana shufu Yeshua.
Dabu
gizu,
gizu, gizu.
Oja da
jada kuata du suma kura.
Yahweh, 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 Yahweh,
Yahweh.
Yahweh, 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 Yahweh.
Beste vrienden luisteraars, we volgen verder de archeologen en blijven trouwens in het noorden van Soedan, maar meer aan de oevers van de Nijl. Het is nu wel geen ontdekking uit 2024, maar reeds uit 2005. Ook hier gaat het over een uitzonderlijke tatoeage, gevonden bij de gemummificeerde resten van een Egyptische vrouw op een begraafplaats aan de Nijl. En het is een verrassende inscriptie, een monogram, welke verwijst naar de aartsengel Michael. En het was tijdens opgravingswerken in verband met de bouw van een dam die deze vindplaatsen onder water zou gaan zetten. Het ging om meer dan 1000 menselijke resten. En in veel gevallen hadden het droge klimaat en het hete zand sommige van deze lichamen op een natuurlijke wijze gemummificeerd, waaronder de overblijfselen van deze vrouw. Nu, uiteindelijk is het niet zo verwonderlijk van een monogram, maar dan van de heilige Michael, te vinden in Nubië, de regio ten zuiden van Egypte en ten noorden van Soedan. Dit monogram van de heilige Michael was al eerder ontdekt, op de muren van kerken en op aardewerk. Maar, zeer verrassend, hier in dit geval, was in de vorm van een tatoeage. En voor meer info moeten we de website bezoeken van het British Museum. Deze mummie en 7 andere maakten trouwens deel uit van een tentoonstelling in 2014 al daar, met de beelden van de scans en MRI's die er werden op uitgevoerd. En deze beelden onthulden dat deze vrouw, die rond 700 na Christus in Soedan leefde, een tatoeage had, dus aan de binnenkant van haar dij. Waarom daar, weet men niet, misschien om het beter te kunnen verbergen. En deze tatoeage bestaat dus uit de letters in het Grieks of in het bijna gelijkaardig Koptisch van het woord Michael en erboven het kruis. Ook deze afbeelding kan u bekijken op onze website. De tatoeage suggereert dus duidelijk dat de vrouw christelijk was en zij hoopte op de bescherming van de aartsengel Michael, een van de grote beschermheiligen van Nubië, het huidige Soedan. Een kleine vermelding nog. Tatoeages worden trouwens nog steeds op deze manier gebruikt door de Kopten. Dit zijn de Egyptische orthodoxe christenen. Vaak laten ze een klein kruisje in de pols tatoeëren als spiritueel symbool van hun verbondenheid met Christus en hun kerkgemeenschap. Zo, beste vrienden, tot zover enkele archeologische nieuwtjes uit de christelijke wereld uit een ver verleden. Toch interessant om te weten en op te volgen. Veelal ook bevestigingen van lopende overleveringen, verhalen, waarvan wel teksten zijn overgebleven, maar die dan nu bevestigd worden door deze ontdekkingen. We zullen dit regelmatig verder brengen in onze rots in de branding. En we gaan nog luisteren naar verschillende koren van de Brigham Young University. Een 400 à 500 zangers zingen het lied Come, Thou Fount of Every Blessing. Kom, bron van alle zegeningen. Stem mijn hart af om uw genade te bezingen. Jezus zocht mij om mij uit gevaar te redden. Laat mij u kennen en uw volheid. Leid mij door uw machtige hand, totdat ik getransformeerd ben naar uw eigen beeld om in uw tegenwoordigheid te komen staan. Beste vrienden, geniet ervan. Dank voor het luisteren en tot een volgende uitzending.
Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive. and see.